Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Heb je vannacht gedroomd? Misschien wel, misschien niet. Maar in ieder geval gaat het in deze uitzending veel over dromen. Bijvoorbeeld over Jozef, de dromer. Het Bijbelse verhaal van de man die een droom had, maar dat leek een nachtmerrie te worden. En dromen ook van Marisa Huntley. Ze deed mee aan American Idols en hoopte bij de finalisten te horen. Dat kwam ook. Maar een van de juryleden maakte een opmerking over haar. Dat ze een maatje te groot was. Het was een ongepaste opmerking. En toen zei ze van, ik kan jou vergeven omdat God mij vergeven heeft. En daarover vertelt ze in Hour of Power ook haar strijd tegen overgewicht. En dat kwam omdat ze op haar 16e werd verkracht. En haar droom komt uit. En zo ook bij Roelie de Boer, die in de Franse Dordogne is neergestreken samen met haar man en familie. En daar allerlei dromen waarzig worden, maar ook een hoop moeilijkheden onderging. Een van onze trouwe kijkers in het buitenland vertelt over haar wetenswaardigheden in de Franse Dordogne. En dan, ik weet dat een heleboel ouderen dit fantastisch mooi vinden, de Holy City, dat prachtige lied, dat wordt gezongen in de Crystal Cathedral. En dominee John Maxwell in de prekenserie en vandaag de derde in die serie over zijn dromen bedrog.
Join us today for the best hour on television, the Hour of Power from the Crystal Cathedral.
This is the day that God has planned around you. So, the key word today is enjoy. Enjoy the light, the faces, twinkles and eyes of persons you never saw before. Enjoy the music, enjoy the positive thoughts that are coming in. Yes, this is God at work, alive in you. Thank you, God, that you are real, moving through this place. A spirit coming from hearts of humans, coming from the faces of humans, coming from the sounds of humans singing and praying. Boy. Are you ever real? Hallelujah. Amen. Seated.
Now, faith, what is it? It's being sure of what we hope for and certain of what we do not see. How profound. By faith, we understand that the universe was formed at God's command so that what is seen was not made out of what was visible. Therefore, let us throw off everything that hinders and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition so that you will not grow weary and lose heart. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. Wow. May God add his blessing to the reading of his holy word.
I'm Thank you, Cathedral Choir, for a beautiful piece of music.
Interesting how you can study names of people. And I happen to be Holland Dutch ethnically. And in the history of Holland, in the Netherlands, people didn't have names. Until Napoleon came along, and he insisted that every person have a name. And that's why in Holland, you will see names like Van Troop or Van Andersen or Van this or Van that. That means from here, from the pond, from the dike. Or you'll see names that start with D, De Haan, De Vries, because the John De Vries, who lived by the dikes. Interesting. What's happening today are one-named people. Wow. I have a one-named person today. I don't know if she planned it that way or if it's just evolving. But it's Mandisa. Well, you know about Mandisa. She became in season 5 of American Idol, she became the finalist. Her powerful voice went straight to the hearts of the viewers, and she continues to touch the hearts of everyone who hears her today. During her season of the competition, when she was on stage to perform, the host publicly ridiculed her for her weight. Comments like, "Will the stage hold her?" Wow. Well, he apologized. And when she got on stage after the comment, she said, "If Jesus can forgive me, then I can forgive you."
All right.
That's how we were introduced to Mandisa. Let's talk to her. Mandisa, come on up here. Wow. Since your last visit, you've lost a lot of weight.
I have, yeah. I lost about 80 pounds since being on American Idol. Yeah. Thank you.
Wow. How did you lose it?
Oh, God. Well, a lot of hard work, to be honest. I changed the way I ate. I started exercising. Really, what happened is that I started recording my album, Freedom, and I realized that the songs that I was writing, the songs I was being drawn to, were about being set free, and I knew I did not want to stand on a stage and tell the world that God could set them free from anything that held them captive and still myself be bound by what has been a lifelong food addiction. So I just kind of kicked it into high gear. I started a lot of hard work, and a lot of it is physical, but a lot of it is a spiritual journey as well. So I feel like the enemy has had me bound for so long, for most of my life, and now I feel like I'm walking in victory, and I feel like the Lord is just pleased with me because I'm being obedient to what he's called me to do.
You said the enemy. What did you mean? Do you expose and share those childhood issues that gave you problems?
Absolutely, because it happens to so many people. 1 out of 3 women go through what I did, and I was molested when I was a child, and then when I was 16, I was raped. And I started to equate being beautiful with being in danger. And so as a result, I started turning to food, and that was my way of protecting myself. I was shielding myself with flesh in order to protect myself from being in danger. And what the Lord has been teaching me since beginning on this journey of freedom is that God is the only one that can satisfy me and protect me and bring me comfort. I can't turn to food any longer. I really need to learn to turn to him. And so it's been just as much of a spiritual battle for me losing weight as it has been a physical one. I just believe that, you know, people look for miracles and like the raising of the dead. I think the biggest miracle that God can do is when he actually renews somebody's mind, and that's what he's been doing in my life.
Everybody is born with the capacity to think negatively or positively. Mm-hmm. To think positively, beautiful thoughts, it is God in you. Mm-hmm. Negative thoughts, it is an evil spirit in you. There is an evil spirit.
Absolutely.
Yes. And how do we keep him from controlling us?
Well, the fact is that we serve a God that is bigger than that evil spirit. And so, really, the enemy can't do anything to us without first checking with God first, just like we saw with Job. So the way that we don't let him control us is by turning to the Lord and letting his power work through us to defeat him.
Wow. Wonderful. Now, you have a CD out?
I do, yeah. It just came out a little while ago.
Yeah, and I have one up here.
Yeah, you do. That's yours. Take it home with you.
It is? Thank you. This is Mandisa, mm-hmm. called Freedom. Mm-hmm. Out of this, you're singing a song today. Which one?
Right. I'm going to do a song called He Is With You. I feel like in this world right now, there's a lot of people going through difficult times. And this song is an encouragement to you. No matter what you go through, no matter what you're facing, we serve a God who says that I am with you always and I will never leave you or forsake you.
If some of you have a difficulty embracing that concept, just remember this. There's always somebody with you. Seldom, rarely, are you totally, completely alone. Mm-hmm. And to be totally alone means you cannot think, you do not think, you're in a haze. You're seldom that way. And God lives through people. That's where I'm today. Mm. It's amazing how I sense the nearness of God. He is in you. He is in me. He is in the people next to you. They may not talk religious. They may not act religious. But God is still in them. And unexpected words come out of people around us that encourage us, right?
Absolutely.
And that's what you do for us, not just through words, but words with music. Here she is.
Thank you.
Worried if you got it right or wrong.
Lisa, you are wonderful.
Thank you.
We love you.
Thank you.
Thank you.
Mijn gast vanmorgen is Rolly de Boers, woont in de Franse Dordogne. En als ik het over de Franse Dordogne heb, dan denk ik ook aan de Spaanse kusten. Dan denk ik ook aan de bergen in Zwitserland. Dan denk ik aan het Belgische Brasschaat bijvoorbeeld. En dat heeft allemaal met Hour of Power te maken. Want we hebben heel veel kijkers in het buitenland die elke zondag afstemmen op RTL5 en kijken naar Hour of Power. En Rolly is zo iemand. Samen met een man kijkt ze in de Franse Dordogne. Rolly, als ik het goed heb, elke zondag naar Hour of Power.
Bijna elke zondag.
Ja?
Ja.
Wat betekent dat voor je?
Nou, het is voor mij mijn kerkdienst. Want we hebben wel eens over gedacht om naar een gemeente te gaan in Bergerac of zo. Maar ja, de Franse taal spreekt dan is toch wel iets anders, zeg maar. En een kerkdienst wil je toch graag meemaken dat je het goed begrijpt.
Ja.
En niet zo dat je al die Franse woorden nog moet vertalen.
Ja.
Ik ga wel eens naar een kerkdienst, want we wonen in een pastorie net naast een klein kerkje. En als daar kerkdienst is, dus het is een katholieke kerk, dan ga ik daar gewoon naar binnen. En vooral met Goede Vrijdag en zo, dan ken ik het hele verhaal en dan is het prima te volgen. Maar als je zo elke keer naar de kerk gaat of zo, en het, je weet niet waar het over gaat, dan zal het toch wel anders zijn, denk ik.
Ik zei, heel veel Hollanders in den vreemde, zoals dat heet, die kijken naar Hour of Power. Je zegt, het is mijn kerk. Je gaat er ook echt voor zitten.
Ja hoor, ik in mijn pyjama, lekker met mijn kopje koffie, ga ik er echt voor zitten. En ik vouw de handen en ik bid mee. Ik zing zachtjes mee en ja. En als ik het een keer gemist heb, dan zoek ik het s'avonds op het internet en dan lees ik nog even de preek.
Ja, het is goed dat je dat zegt, want heel veel kijkers weten dat waarschijnlijk niet. Dat de dienst van vandaag wordt morgen op internet gezet. www.hourofpower.nl. En dan kun je al die uitzendingen van de afgelopen jaren op terugkijken. Ook van Henry Nouwen. Nou, we het toch over uitzendingen hebben. Wat is jouw... Welke uitzending komt bij je boven? Of naam, of persoon, of preek?
Nou, die ene zonder armen en benen op die tafel.
Ja.
Dat vond ik wel heel indrukwekkend.
Ja.
Dat je zoveel mist en zoveel vreugde kunt uitstralen. Dat vond ik helemaal geweldig.
Nick Vujicic.
Ja, ik heb hem twee keer gezien. Het is dan een keer een herhaling geweest ook. Ja. Ja, en dit vond ik echt heel geweldig.
Ongelooflijk.
Ja.
Ja. Ja, dat is mooi als je zo in vreugde kunt leven, terwijl iedereen om je heen denkt van eigenlijk wat is het leven nog waard. En dat ben je zelf ook tegengekomen. Jouw droom was in je jonge jaren om naar de Franse Dordogne te gaan. Dat is ook gelukt. Maar dominee Maxwell gaat er zo meteen over spreken. Dromen zijn vaak bedrog. Voor jou ook?
Dromen zijn geen bedrog, maar dromen zijn soms wel anders dan je gedroomd hebt.
Ja.
Ja, dus het is, je kunt natuurlijk van alles proberen te plannen, maar er gebeuren dingen op je pad, dat heb je zelf niet in de hand. Ja, en er kunnen problemen zijn, en er kunnen leuke dingen zijn, kan van alles en nog wat zijn. En daar moet je gewoon mee leren omgaan.
Ja, je hebt een boek geschreven, dat heet Le Claude Rouge, of wel Rode Klaas. Dat gaat over jullie avonturen en ook over je dromen in Frankrijk. Ik heb het in één avond uitgelezen, of een stukje van de nacht erbij. Ik vond het heel spannend allemaal. Ik ben bij jullie thuis geweest, prachtig huis, die oude pastorie. En in je boek ben je heel eerlijk over je belevenissen. Ook dat je geloof op een enorme manier op de proef gesteld is. Wil je daar iets over vertellen?
We zijn daar gekomen en alles was prachtig, mooi, aardig. Alleen de oudste zoon die heeft altijd vanaf het begin gezegd, ik heb niks met Frankrijk. Hij is er één keer geweest en hij had het niet met Frankrijk. En we hadden dus een zaak en nou ja goed, om een lang verhaal kort te maken, er zijn problemen gekomen. En onze oudste zoon en wij, we gaan niet meer met elkaar om. En dat doet gewoon heel veel verdriet.
Dat is hard.
Ja.
Want het is jouw kind.
Het is mijn kind, ons kind, ja.
En is jouw moeder.
Ik ben de moeder, ja. En ik heb 2 jaar er heel, heel veel verdriet om gehad. Ik heb best wel eens in de badkamer lopen gillen van verdriet 's morgens na een slapeloze nacht. Omdat je het niet begrijpt. Ik kan maar zeggen, je hebt 4 kinderen... En ze hebben allemaal dezelfde vader en moeder en ze hebben allemaal dezelfde opvoeding. En eentje is zo totaal anders en die kan je zoveel verdriet doen. En dat begrijp je soms niet.
Daar schrijf je ook heel openhartig over in je boek.
Ja, ik had allemaal nieuwsbrieven geschreven in het begin naar al mijn vrienden. Heel veel mensen hebben die dromen, durven het niet. En toen dacht ik, nou weet je wat, mag je gewoon lekker met mij een beetje meekijken. Ja, dan schrijf ik elke maand een brief en dan weet je weer wat ik beleefd heb. En dat vonden sommige mensen zo leuk. Die zeggen, we zitten net in een kleine film, Rolly. Dan moet je gewoon door blijven doen. Maak er een boek van. En daar heb ik dus eerlijk en oprecht
mijn gevoel en emoties gedeeld van over het verdriet wat we met onze oudste zoon hebben meegemaakt.
Ik zie dat je hier nog altijd groot verdriet van hebt en te begrijpen. Hoe kom je hier doorheen?
Biddend.
Ja?
Ik heb heel veel gebeden. Ik heb op een gegeven moment al dat verdriet wat ik had om onze oudste zoon, heb ik gewoon in een grote rugtas gestopt, zeg maar even zo beeldend te spreken. En die heb ik gewoon in gebed naar God gebracht. En ik heb hem regelmatig mee teruggenomen. Maar op een gegeven moment heb ik hem er gelaten. Ja. En toen heb ik ook een tijd niet meer gebeden voor onze oudste zoon. Want ik kon het niet meer. Het deed te zeer. En nu vraag ik elke morgen en elke avond de zegen over hem. Zodat God hem toch niet vergeet. En ik heb het losgelaten. En ik heb er vrede mee nu.
Ja.
Ja.
Wat maakt jou sterk? Of voel je misschien wel zwak?
Je hebt natuurlijk allemaal je karakter meegekregen. En ik ben een nakomertje. Mijn vader en moeder waren 46 en 48, toen ben ik nog geboren. En ik heb heel weinig aan mijn ouders gehad en ik heb me soms heel eenzaam gevoeld. En vanaf die tijd ben ik eigenlijk gaan bidden. En we gingen altijd naar de hervormde kerk, maar ik heb altijd gedacht, God kan veel dichterbij zijn. En soms had ik het idee, ik word later dominee, want dan zou ik wel heel dicht bij God kunnen staan. Ik ben nooit dominee geworden, maar ik heb wel God heel dichtbij gevonden. Bijvoorbeeld in mijn boek heb ik dat verhaal geschreven van dat gouden armbandje. Dat je soms kunt bidden. Mag ik dat verhaal vertellen?
Tuurlijk.
Oké. Ik had 6 kleine gouden armbandjes om mijn pols. En ik had op mijn grote landgoed had ik dan heel veel gewerkt en gedaan. En was ik een van die armbandjes was ik verloren. En dan kwam ik s'avonds onder de douche, kwam ik eronder. Kwam ik daarachter. Toen dacht ik, hé, dan moet ik toch nog even gaan zoeken. Want ach, je hebt van de kinderen gekregen, dan is het toch van waarde. Nou ja, ik heb een uur gezocht en natuurlijk niet te vinden. En ik had het met mijn man en kinderen over gezegd. Nou, dat wordt niks, mama, die vind je nooit terug. S'avonds ging ik naar bed en opeens kwam er in mij op van, hé, God weet waar het ligt. Dan denk ik, God, u weet waar het ligt. Voor u is het eigenlijk heel simpel. U geeft me maar een droom, u vertelt me waar het ligt en dan haal ik het morgen even op. En toen ben ik gaan slapen. Ja, het kwam zo in me op. Heel stom hoor. Maar toen ben ik gaan slapen en in de nacht kreeg ik een droom. En ik liep in mijn tuin, ik liep naar een hoekje. Ik deed daar zo met mijn voet 2 steentjes aan de kant en daar lag mijn gouden armbandje. Toen denk ik, oh, moet ik morgen even kijken. Ik doe met mijn vinger een steentje aan de kant en daar lag die. Nou, ik heb gelijk mijn dochter gebeld, een goede vriendin van Delft gebeld en iedereen gebeld. Van, nou, dit is toch wel heel speciaal. Zo dicht kan God dus bij je zijn.
Het lijkt wel op de gelijkenis die Jezus vertelde over die vrouw die van haar 10 penningen 1 verloor. En zo blij was toen ze hem vond dat ze al de buren bij elkaar riep.
Nou, zoiets.
Lucas 15.
Ja. Oh, maar zoiets heb je dan ook. Omdat het zoiets speciaals is. En God heeft op dat moment laten zien van, ik ben heel dichtbij je. En na die tijd zijn de problemen met onze zoon begonnen. En toen wist ik gewoon, God is heel dichtbij ons en die helpt ons er wel weer doorheen. En ik heb op dit moment eigenlijk alles wat mijn hartje begeert. En als ik dan 1 ding nog maar dromen, dan hoop ik gewoon dat ons kinderspul, alle 4, weer eens een keertje met z'n allen om de tafel zouden zitten. En dat we weer gezellig een wijntje drinken en dat het weer eens een keer helemaal goed is. Dat zou mijn droom zijn. Gewoon als 1 familie weer eens een keer helemaal weer bij elkaar. Dat zou heel fijn zijn. En alles eromheen. Ik hoop dat alle mensen gewoon met hun problemen de weg weten. En dat kunnen delen. Zodat ze dat gewoon makkelijker door het leven kunnen gaan.
En dat is met God.
En met God, ja.
Ja. Ik wens je van harte toe dat je droom uitkomt. Ik kan me voorstellen dat er heel veel, ik ken ze ook, ouders die in problemen leven met hun kinderen. Kinderen die een andere weg hebben gekozen, wat veel verdriet brengt. Ouders die hun kinderen niet meer zien. Dus dank je dat je dat met ons wilde delen. Omdat ik denk dat verdriet door veel mensen gedeeld wordt. En dat je ook een weg daarin hebt gevonden. We gaan zo meteen luisteren naar dominee John Maxwell. De prekenserie die hij nu in de Christelijke Kathedraal houdt. Kan je droom werkelijkheid worden? Die gaan we uitgeven bij Out of Power. En ik hoop dat je, ik ben best een beetje jaloers op je, weer terug naar die mooie Franse Dordogne.
Dankjewel.
En ik hoop nog een keer langs te komen. Dat je dat kunt bekijken op een moment dat je denkt van, hey, zijn dromen waar?
Ja, bedankt Jan.
Roelie, heel hartelijk bedankt. Ik vind het ontzettend leuk dat je, weet je wat, ik heb hier al onze boeken staan. Laat me nou eens even kijken wat ik je ook nog graag... Weet je, dan geef ik je een paar boeken mee. Het Positieve Gezin, dat is geschreven door mevrouw Schuller. Mevrouw van Dominee Schuller. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En al ga ik door een dal, zoek ik. En ik hoop dat er hierbij zit. Ja, zelfs al ga ik door een dal. Ook zo'n prachtig boek over het feit dat het leven niet alleen hoogtepunten, maar ook dieptepunten kent. Schrijf ik weer even alles aan.
Zo, dankjewel. Je verwendt me.
Ja, ja, ik doe niks liever hoor. Ik doe niks liever. Oké. Ja, geweldig om zo'n verhaal te horen van een van onze kijkers, trouwe kijkers in de Franse Dordogne. En we groeten tegelijk ook al die kijkers buiten Nederland. En ja, laat het ons eens weten via onze website dat u kijkt en wat u aan Hour of Power heeft. We zijn heel benieuwd. Ik persoonlijk ben ook heel benieuwd. Ik was deze zomer in Spanje ook veel kijkers ontmoet zomer terwijl ik wandelde op een boulevard. Mensen weten hoe fantastisch Hour of Power. Dat vind ik ongelooflijk fijn. En we zijn dankbaar dat we elke zondag kunnen uitzenden. 2 uur lang. En dat is dankzij u. Hour of Power werkt met heel veel vrijwilligers. Ik mag er ook één zijn. En dat maakt dat we zoveel uur kunnen uitzenden per jaar. Maar we hebben uw hulp nodig. En we laten graag zien hoe. En als u het op uw hart heeft, word ook donateur.
Elke zondag spreekt Hour of Power weer vele duizenden kijkers aan met een positieve en inspirerende boodschap. Dit kunnen we alleen doen dankzij de donateurs die ons trouw steunen. Jezus zei, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Hour of Power vindt het belangrijk dat Gods liefde wordt verkondigd. Daarom hebben wij voor u wekelijks een inspirerende spreker. Zonder arbeiders geen oogst, zonder donateurs geen uitzending. Voelt u zich thuis bij Hour of Power en wilt u dat Hour of Power iedere week op de televisie te zien blijft? Zou u dan ook donateur willen worden? Wij verwelkomen u graag in onze kring. Al met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie. Als welkomstgeschenk sturen wij u de DVD-box Kan jouw droom werkelijkheid worden? Deze gloednieuwe DVD-box bevat 4 preken van John Maxwell vanuit de Crystal Cathedral over het thema dromen. Donateur worden kan via www.hourofpower.nl of vraag informatie aan via 035 538 0588. Alvast hartelijk dank. Ook het nieuwe boek van John Maxwell, Kan jouw droom werkelijkheid worden, kan vanaf nu besteld worden bij Hour of Power.
I welcome back John C. Maxwell. Each year he speaks to Fortune 500 companies, international government leaders, the NFL, ambassadors at the United Nations, and churches around the country. He's back to share his message series, The Dream Journey of Joseph, based upon his new book, quote, Put Your Dream to the Test. I like that. Let's give a warm Crystal Cathedral welcome to John Maxwell.
Thank you very much, Dr. Schuller. Good morning. Let me ask you a question. How many of you would raise your hand and say, John, I've had in the past a bad morning? How many of you would raise your hand and say, in the past I've had a bad day, a bad week? How many of you would raise your hand and say, I've had a bad day this week? Bad days happen, don't they? And in Joseph, as we follow him on his dream journey, he had a lot of bad days. He had a lot of misfortunes. As a very innocent young teenager, he was sold into slavery in Egypt. And then he was, as an innocent person, framed and put into prison. And when he was in prison, he helped a fellow and began to share with him his dream and asked to be remembered, and then he was forgotten. If you look at the journey of Joseph, the thing that absolutely stands out is that he had a lot of very difficult times. In fact, he lost some of the best years of his life. And yet, not one time do we see Joseph have a bad attitude. Not one time do we see him do something or say something that would perhaps be disappointing in his reaction. You see, Joseph realized it's not what happens to you, it's what happens in you that really counts. You see, you and I cannot choose all the time what will happen to us, but we can choose at all times what happens within us. We cannot always choose the spirit of another toward us, but we can always choose the spirit within ourselves toward them. Why? Because our attitude is a choice. The attitude I have today is an attitude that I've chosen. The attitude that you have right now is the attitude that you have chosen. It's a choice. Joseph knew that even though bad things were going to happen to him and he was going to have a lot of bad days, he understood very quickly that those could not control his attitude. Those could not control the spirit that was within him. Now, I'm not here to share with you some kind of fluffy message on attitude where you basically just think that if you can see it, you can believe it, or that attitude is everything. I don't think attitude is everything, but I think it's the main thing that makes a difference in your life and my life. I mean, attitude won't overcome incompetence. I mean, you may have a great attitude at work, but if you're incompetent, you're still going to probably get fired. The only difference is you'll be happy. And as we watch the dream journey of Joseph, there are three things that just stand out to me in this story that I want to share with you as we follow his life that helps us to understand how to do the right things when things turn out wrong. Number one, he added value to others. While things were going badly for Joseph, he invested in others and he continued to add value to their lives. Instead of being consumed with what was wrong with his life and what was not going well in his life, he said, instead of that, I'm going to think of others and I'm going to add value to their life. Let me give you two examples as I read some scripture. Potiphar. Here's an example. Joseph ended up living in the home of the Egyptian master, and his master recognized that God was with him and saw that God was working for good in everything that he did. And he became very fond of Joseph, and he made him his personal aide. In fact, he put him in charge of all of his personal affairs, turning everything over to him. And from that moment on, God blessed the house of the Egyptian, all because of Joseph. The blessing of God spread over everything that he owned, and in the fields, and all Potiphar had to concern himself was eating three meals a day. Joseph did such a good job adding value to Potiphar that he didn't have major concerns. When Joseph was in jail, here's the response of the jailer to Joseph. The head jailer put Joseph in charge of all the prisoners. He ended up managing the whole operation, and the head jailer gave Joseph free rein, never even checked on him. Because God was with him. Whatever he did, God made sure that it worked out for the best. As you go through the life of Joseph, you can see whether it's the cupbearer's life, the jailer, Potiphar, Pharaoh, Egypt, even Joseph's family. What you see is examples of somebody who constantly invested in others. Isn't it interesting? While Joseph's dream did not seem to be coming true over the years, he invested in helping others with their dream. Again, the natural tendency for all of us is to pull back and to kind of withdraw and go inside of ourselves when difficult times come and kind of think of ourselves and our bad situation and how difficult it is. But Joseph is teaching us in this dream journey that what we do when we're going through difficult times is to forget ourselves and to invest in others and add value to them. Now, there are four ways to add value to people. In my life of adding value to people, I have discovered, number one, if you want to add value to people, you must value people. It's impossible to add value to people that you don't value. In fact, if I devalue you, if I don't think much of you, if I don't think highly of you, then I'm not going to invest in you. I'm not going to add value to you. In fact, to be honest with you, I'm going to withdraw that investment. I have a nonprofit organization, EQUIP, that trains leaders in over 100 countries. And we're a lot of times in developing countries, and one of the tendencies I find many times in those countries is leaders who kind of devalue their people and kind of live for the best for themselves and not for the best of others, not understanding the leadership responsibility. Well, if I'm going to add value to you, the first thing I must do is I must value you. When I was given the privilege of coming to the Crystal Cathedral and having a little part in helping Dr. Schuller, I wanted to do it immediately, Dr. Schuller, because I value you so much. I value who you are. I value what you stand for. I value what you have taught. I value the principles I've learned from you. And when you value somebody, you want to invest in their life and add value to them. Now, secondly, you add value to people when you know and relate to what they value. Isn't it interesting how Joseph always said, "Tell me about your dream. Open your heart to me. Let me listen to you." What was Joseph doing? He was finding out the things that were closest to their heart and the things that were closest to their mind. He was adding value to them by knowing and relating to what they value. Thirdly, we add value to people by making ourselves more valuable. As we get better, we're able to help more people. So as we improve, now we have the potential of helping others improve. And finally, we add value to others by doing the things that God values. That has an eternal nature to it. So here's Joseph. Things are not going well. He's having several bad days, weeks, months, years. But what is he doing during those times? He is investing in others. He's adding value to their lives. The second thing that Joseph did that was right when things were going wrong in his life is he was patient. He had the ability to wait on his dream. Now, that's not easy for me. When I teach on patience, you have to understand this is not a strong suit of mine. I have to admit, I'm not a very patient person. And I wanted to be patient. And years ago, I did. Until I realized that tribulation brings forth patience. And so I haven't been praying for patience. But Joseph, he was willing to wait on his dream. You see, dreams are conceived long before they're realized. Again, if you have a great dream, it's worth waiting for. A great dream is like a large aircraft on a runway. If you have a large aircraft on a runway, if you have a large dream, it takes a long time for you to ramp enough speed up for that plane to get in the air. You see, you don't do it on a short runway. You've got to have a long runway. Now, if you've got a real little dinky plane, and just like if you have a real little dinky dream, you can get that up real quick. I know some people, they have helicopter thoughts. But if you have a big dream, you've got to use the whole runway. It takes a long time for you to be able to lift it off. In 1976, I had the dream to train leaders, and in 2006, 30 years later, we had, through EQUIP, trained 1 million leaders internationally. And now it's just amazing. In fact, we're training, we're up over 3 million. We're training over 1 million a year because it's now beginning to compound, and it's just an incredible blessing. But you see, what you have to understand is it took Joseph a long time to get there. Now, when he got there, all of a sudden things began to compound and things were very exciting. In fact, in my next message, I'm going to talk about what happens when your dream does come true. I'm going to talk about what do you and I do once that dream comes true and how do we respond to it, because that's exactly what happened to Joseph. He had to wait for 30 years. He had to wait for a long time. He had to be patient before he realized his dream. So he was patient. He showed the willingness to wait on a dream because it was a big one, and he realized it was worth his while. He invested and added value to others. And the third thing he did when he had those bad, difficult times is he was forgiving. He learned that no matter what somebody did to him, that the greatest way to rise above ill will and things that are difficult is to have a forgiving spirit. And the story I'm going to read now is very touching to me. It's when Joseph's brothers have come to Egypt because of the famine. He is now second in command. He is a ruler over Egypt. His brothers don't realize it's Joseph, and they're in desperate financial, physical conditions. And Joseph is about to reveal himself to them. So listen to the language as I share it with you. Joseph couldn't hold himself any longer. He cried out to his attendants, "Leave, clear out, everyone leave." So there's no one with Joseph when he identified himself to his brothers, but his sobbing was so violent that the Egyptians couldn't help but hear him. In fact, the news was soon reported to Pharaoh's palace. And Joseph spoke to his brothers, "I am Joseph. Is father really alive?" But his brothers couldn't say a word. They were speechless. They couldn't believe what they were hearing or seeing. And Joseph said to his brothers, "Come closer to me." And they did. He said, "I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt. But don't feel badly. Don't blame yourselves for selling me. God was behind it. God sent me here ahead of you to save lives. There's been a famine in the land now for 2 years. The famine's going to continue for 5 more. Neither plowing nor harvesting. God has sent me on ahead to pave the way and make sure that there was a remnant in the land to save lives in an amazing act of deliverance. So you see, it wasn't you who sent me here, but God. He sent me to this place. He put me in charge. He made me the ruler of Egypt." Then Joseph threw himself on his brother Benjamin's neck and wept. And Benjamin wept on his neck. He then kissed all of his brothers and wept over them. And only then were his brothers able to talk with him. Forgiveness is not forgetting. We hear people sometimes say, "Well, I forgive you and I'll forget." No. Forgiveness is not forgetting. We don't forget. Forgiveness is remembering. Forgiveness is remembering what has been done to us and be willing to choose to forgive a person for it. My friend, only God can change a life and forgive sin. And he gives us the spirit within us to be like Joseph, because he modeled forgiveness to us to forgive others. So when things are not going well and you're having a bad day, bad week, bad month, invest in others. Get your mind off of yourself. Put others first. Be patient. It takes time sometimes to realize the dream. And always have a spirit of forgiveness, because that spirit will let you soar on high and be the person that God intended you to be. God bless you.
may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come and stand before Jesus in that day which for you there will be no sunset, only eternal light and life forevermore. Happy Sunday. God bless.
Prachtige verhaal van Jozef en zo heel beeldend vertolkt door dominee John Maxwell. En prachtig wat hij vertelde over vergeving. Dat is vaak het moeilijkste wat er is om elkaar te vergeven. We hebben het ook net gehoord. Maar als het dan gebeurt en als er weer verzoening is, dan is dat zo fantastisch mooi. En ik wens iedereen dat toe die moeilijkheden heeft. Net als Roelie bijvoorbeeld met je kinderen. Wij nemen afscheid en ja, dat doen we noden natuurlijk, maar we hopen er volgende week weer te zijn. En dan met het bijzondere verhaal van Karel Hille. Hij is een van de redacteuren van het blad Story. Een blad wat in een oplage van 1 miljoen verschijnt. En hij is een trouwe kijker van Hour of Power. En waarom die dat is geworden, samen met zijn vrouw, vertelt hij volgende week. Graag tot volgende week dus bij Hour of Power. En zijn dromen bedrog? Nee, want als je samen met God droomt, dan komen je dromen uit. Ik wens je dat van harte toe. Tot volgende week.